verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 116e psalm en daarvan de versen 10 en 11. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En ook het 11e vers, 10 en 11 van de 116e psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om daarna te gaan zingen uit de 70ste psalm, het 3e vers. Ik ben o driftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende. Vers 3 van de 70ste psalm. Vervolgens wordt u gelezen uit Handelingen, het vierde hoofdstuk, Handelingen 4, de versen 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden, en sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden, en het getal der mannen werd omtrent 5000. En er geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel er van het hoge priesterlijke geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij oversten des volks en gij ouderlingen Israëls, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, dien gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden.
Bij de behandeling van de Heidelberger Catechismus zijn we toegekomen aan zondag 11, vraag en antwoord 29 en 30. Zondag 11, vraag en antwoord 29 en 30. Waar de vraag klinkt: waarom wordt de Zoon Gods, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen en bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van twee in één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van node is. Tot zover. We willen met elkaar gaan zingen uit de 132e psalm en daarvan de versen 7, 11 en 12. 7, 11 en 12. En degenen die thuis zijn, die hebben de gelegenheid om deze week hun gaven over te maken. Degenen in de kerk kunnen dat straks aan het einde van de dienst doen en de Heere die zegen ook u en uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 72e psalm. En daarvan het laatste vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Wat er verder volgt in het laatste vers van de 72e psalm straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij dragen allemaal een naam. Een achternaam, een voornaam. En soms verschilt onze doopnaam nog weer van onze roepnaam. Wij maken ons bekend met onze naam. En zo wordt duidelijk wie wij zijn. En onze naam onderscheidt ons ook van andere mensen. Soms hebben onze voornamen ook nog wel eens een speciale betekenis. Het kan zijn dat je vernoemd bent naar iemand in de familiekring. Of dat je een Bijbelse naam draagt. Maar nu draagt Gods Zoon vele namen. En ik denk dat jullie jongens en meisjes zo wel een heel aantal namen kunnen opnoemen van Gods Zoon. De namen die hij draagt. Here wordt hij genoemd. Christus. Koel. Verlosser. Zaligmaker. Als we denken aan al die ik ben woorden, als hij zich heeft genoemd de deur. Ik ben de deur, ik ben de herder der schapen, ik ben de ware wijnstok. Maar hij wordt ook wel de steenrots genoemd. Of de blinkende morgenster. De parel van grote waarde. Nou, en zo zouden we nog veel meer namen kunnen noemen. Er zijn bijna zo'n 365 namen voor de Zoon van God. Je zou bijna kunnen zeggen voor elke dag een andere naam. En elke naam drukt iets uit van de volheid die er in hem is. En elke naam belicht iets van de heerlijkheid waarmee Gods Zoon is bekleed. En al die verschillende namen laten iets zien van de grootheid en de majesteit van Gods Zoon. Maar nu is er één naam die daar bovenuit steekt. En dat is zijn persoonsnaam, zijn roepnaam. Die naam die door de engel Gabriel zowel aan Maria als aan Jozef is bekendgemaakt. Het is die naam die hem publiekelijk werd gegeven toen hij werd besneden. Met deze naam werd hij door de mensen aangeroepen. En het is deze naam waarin uitkomt wie hij is. Hij heet Jezus omdat hij Jezus is. En hij is Jezus omdat hij Jezus heet. En bij die naam bepaalt zondag 11 ons. En als thema zetten we boven de prediking de naam Jezus. Drie gedachten. De ware zaligmaker, de volkomen zaligmaker, de enige zaligmaker. De naam Jezus, de ware zaligmaker, de volkomen zaligmaker, de enige zaligmaker. In de achterliggende zondagen is er stilgestaan bij het eerste geloofsartikel. Dus dat ging over het geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En nu komen de 9 zondagen die zullen gaan over de Zoon van God en onze verlossing. Het staat er ook boven zondag 11. Er zal verschillende dingen worden behandeld. De staat van zijn vernedering, de staat van zijn verhoging. Maar eerst in de komende 3 zondagen gaat het om de naam van Gods Zoon. Jezus, Christus en Here. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here. En dan wordt zijn persoonsnaam wordt als eerste behandeld. Jezus. Dat is de naam die God de Vader voor hem heeft bedacht. Die de engel Gabriel tegen Jozef en Maria heeft gezegd dat het kind die naam Jezus moet dragen. Het is de naam die hij droeg vanaf de 8e dag na zijn geboorte. Op dat moment, als de besnijdenis plaatsvindt, klinkt zijn naam Jezus. Met deze naam trok hij het land door. Jezus van Nazareth. Deze naam stond geschreven boven het kruis van Golgotha. Jezus de Nazarener, de koning der koningen. Het waren de apostelen die al prekend in Jezus' naam het land doorgingen. En Stefanus, die riep het uit in zijn stervensuur. Heere Jezus, ontvang mijn geest. En onderweg naar Damascus werd Paulus stilgezet en klonk het tot hem: ik ben Jezus die gij vervolgt. Jezus, zijn persoonsnaam, zijn roepnaam, een overbekende naam in zijn dagen. Een naam die meerdere Joodse jongens droegen. We zouden kunnen zeggen, zoals bij ons Albert of Hendrik een normale naam is, was het in die dagen Jezus. Daar was dus helemaal niets bijzonders aan. We lezen ook verderop in het Nieuwe Testament over een tovenaar, Bar-Jezus. En een van de helpers van Paulus droeg ook de naam Jezus. Het was dus een naam die vaker voorkwam. En die naam Jezus die is afgeleid van de namen Joshua en Josia. De naam Jezus is dus de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Joshua. Nou, Joshua, de opvolger van Mozes, die het volk vanuit de woestijn in het beloofde land bracht. Maar Joshua was ook de naam van de hoge priester van het uit de ballingschap teruggekeerde volk. Dat was Joshua, de zoon van Jozadak. En die beide Joshua's, die droegen hun naam als het ware als voorafbeelding van die meerdere Yeshua, Joshua, die komen zou. De mensen in Nazareth zullen helemaal niet vreemd hebben opgekeken dat dat kindje van Jozef en Maria die naam Jezus draagt. Zo heten er immers wel meer. En zo kenden ze hem als Jezus. Zo noemden ze hem bij zijn naam. Maar begrepen ze nou ook de betekenis van die naam? Want die naam Jezus, en de kinderen weten dat misschien wel, die naam Jezus, dat betekent zaligmaker. En dat is nou de naam die precies past bij Gods Zoon. Hij is zoals hij heet. Jezus, zaligmaker. Judas droeg ook een mooie naam. Godlover. Maar hij verloochende God. En zo zouden er meer voorbeelden te noemen zijn van hen die wel een mooie naam dragen, waarvan de naam een mooie betekenis heeft, maar bij wie het leven er niet naar is. En het is nu bij deze Jezus wel anders. Geen naam heeft een diepere inhoud en een rijkere betekenis dan deze naam, Jezus. De zaligmaker. Want zo zegt het antwoord, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Dat is dus de inhoud van die naam. Hij redt, hij verlost, hij behoudt, hij maakt zalig. Zalig maken is verlossen van al onze zonden. Zalig maken, ja, dat is het verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. En het grootste kwaad? En dat ligt daarin dat wij God kwijt zijn. We hebben de band met de Heere verbroken. In het paradijs hebben wij ons losgescheurd van God. De mens wilde vrij zijn. De mens wilde zelf bepalen wat goed en wat kwaad is. De mens duldde niemand boven zich. Maar door die daad van het eten van de verboden vruchten heeft de mens zich losgescheurd van de gemeenschap met God. Zijn we van God afgevallen en de duivel toegevallen. En dat is nou het grootste kwaad. Tegen God in opstand te zijn gekomen. God kwijt te zijn. Aan onszelf overgeleverd te zijn. Hebt u dat ook leren verstaan? Ben je er ook achter gekomen dat je van jezelf zonder God door het leven gaat? Dat is ook wel datgene wat Gods geest ook gaat leren. Dat je erachter komt, niet alleen maar meer met je verstand, maar bovenal van binnen in je hart, dat je de band met God hebt doorgesneden. En dat je niet meer van God wil weten. Dat je God de rug hebt toegekeerd. Dat je een vijand van God bent. Maar dan gaat die God, die gaat dan ook een volk terugbrengen in de gemeenschap met hem. En om dat in het hoogste goed hersteld te kunnen worden, is het nodig te komen tot die verzoende gemeenschap met God. En dat is nou zalig maken. Zij die door eigen schuld God zijn kwijtgeraakt, dat die weer terugkomen in de verzoende, in de herstelde gemeenschap met God. En dat is het werk van de zaligmaker. En dat is de betekenis van die naam Jezus. Dus deze naam die maakt duidelijk dat ik verlost moet worden van mijn zonde. En deze naam vat het werk van Gods Zoon op aarde samen. In die naam Jezus openbaart God de Vader zijn bedoeling met de zending van zijn Zoon naar deze aarde. En daarom kunnen we ook wel zeggen dat in die naamgeving Jezus, de Heere God, zelf naar ons toe komt. Hij komt als die God die geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Deze naam is een openbaring van Gods reddende liefde tot zaligheid. En in die naam stelt God zijn Zoon voor als de behouder, als de verlosser, als de zaligmaker van zondaren. Kijk, de naam Jezus klinkt ons allemaal vertrouwd in de oren. Jullie, ook kinderen, hebben die naam van jongs af aan al gehoord. En misschien is het wel als je 's avonds gaat bidden en je eindigt je gebedje, dat je dan eindigt met die woorden in Jezus' naam of om Jezus wil. Maar als we dan de naam van de Heere Jezus gebruiken, weten we dan ook wat we dan doen. En wat die naam nou ook betekent. Want in die naam Jezus ligt allereerst een aangrijpende werkelijkheid opgesloten. Die naam Jezus was niet nodig geweest als er geen zonde was geweest. Die naam had God zo niet hoeven te dragen als de mens, ik, u en jij, in de staat der rechtheid staande was gebleven. Hij zou die naam Jezus, zaligmaker, niet hoeven te dragen als er geen zonde was geweest. Die naam Jezus predikt ons nu allereerst onze diepe val. Zijn naam is Jezus, omdat mijn naam zondaar is. En die naam Jezus, die veroordeelt mij. Die naam Jezus leert mij dat ik van mezelf lig onder het rechtvaardigend oordeel van God. In die naam Jezus ligt mijn doodsvonnis opgesloten. Omdat wij met Adam, God in het paradijs, de rug hebben toegekeerd, moest Gods zoon Jezus heten. In die naam liggen dus niet allereerst liefelijke klanken opgesloten. Maar die naam bevat de bastonen van de verootmoediging en van de veroordeling. Zeker, in de prediking moet Jezus centraal staan. Paulus zei het. Ik wenste niets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar beseffen we dan ook dat die naam van Jezus allereerst uw ongerechtigheid en jouw ondeugdelijkheid aan het licht brengt. Die naam Jezus bepaalt je bij je afkomst. Die naam Jezus ontmaskert ons als zondaar. Wie spreekt over Jezus, die kan dat nooit doen buiten het diepe besef van zonde en schuld om. Wat heb je zo wel eens die naam Jezus tot je laten doordringen? Dat je die klanken van veroordeling in die naam hebt gehoord. Want die naam Jezus, die veroordeelt allereerst mijn leven. Zijn naam is Jezus, omdat mijn naam zondaar is. Zijn naam is Jezus, omdat ik lig onder het oordeel van God. Zijn naam Jezus, omdat ik onderworpen ben aan het grootste kwaad. Dat ik me van God heb afgescheurd. Van mezelf leef voor eigen rekening. En als we zo die naam Jezus op ons laten inwerken, ja, dan ga je gebukt onder de zonde. En word je bepaald bij je zondelast. En ga je verstaan dat je jezelf buiten de gemeenschap met God hebt gezondigd. Die naam die was niet nodig geweest als ik niet vol van zonde en schuld was geweest. En zo krijgt die naam Jezus een diepe betekenis. En bepaalt me erbij wie ik ben. Een zondaar. Een die vloekwaardig is. Een die het oordeel heeft verdiend. Een die van zichzelf niet zalig kan worden. Dat is een onmogelijke zaak. Want mijn naam is zondaar. Zalig worden, dat kan nu alleen maar als er één is die een naam draagt die hij waarmaakt. De naam Jezus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De volkomen zaligmaker. We zeiden het al, veel mensen hebben die naam Jezus gekregen, maar er was er maar één die die naam met recht heeft gedragen. Toen Gods zoon op de aarde kwam, we noemden het al, kreeg hij die naam op de dag van zijn besnijdenis. Maar hij was het die in de eeuwige vredesraad zich al had aangeboden en tegen de Vader had gezegd, zend mij maar. Ik zal zorgen dat verloren schepsels weer worden teruggebracht in de gemeenschap met u. En zo werd hij als kind van de Vader naar de aarde gezonden. En zo kwam hij als een kindje op de wereld, kreeg hij een naam, droeg hij deze naam. Anderen riepen hem aan bij deze naam. De kinderen uit de buurt die hem bij die naam riepen, Jezus. Ook later bij het ouder worden. Met die naam is hij het land doorgegaan. Heeft hij wonderen verricht. Blinden deed hij weer zien. Lammen deed hij weer lopen. Bezeten heeft hij genezen. Dat alles was het werk van Jezus. Jezus van Nazareth. Maar hij heeft meer gedaan. Want hij kwam naar de aarde om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren ligt. En daarvoor heeft hij heel zijn leven lang op aarde moeten lijden. Tegenstand en verdrukking was hem niet vreemd. Verachting en spot was zijn lot. En wat zal het hem ook hem hebben bestreden? Wat heeft het hem een strijd gekost? Zijn gaan door deze wereld. Een wereld die hem niet zocht en die hem niet mocht. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Toch is hij de weg blijven gaan. Dat moest, want dat was de opdracht van zijn vader. Hij moest zijn naam waarmaken. Daarom heeft hij honger en dorst geleden in de woestijn. Daartoe heeft hij de hitte van de dag ook moeten ondergaan. Daartoe ging hij dikwijls al in alle vroegte op pad. En daarom leed hij vele ontberingen. En daarom stonden zijn eerste levensjaren in dat teken om hem daartoe voor te bereiden. Want daartoe was hij gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. In alles was hij gehoorzaam aan Gods wet. En nooit kon er iemand enige beschuldiging tegen hem inbrengen. Hij heeft dag en nacht Gods wet gehandhaafd en Gods wet vervuld. Hij heeft gedaan wat de eerste mens verzuimd heeft om te doen. En zo heeft hij de deugden van God verheerlijkt en aan het recht van zijn vader volkomen genoeg gedaan. Hij die in alle dingen gehoorzaam is geweest aan de wil van God. De zware lijdensweg die hij heeft moeten gaan. Ze hebben hem geslagen. Ze hebben hem in zijn gezicht gespuugd. Ze hebben hem gegezeld. En die gezel heeft zijn rug opengereten. Die doornenkroon die ze op zijn hoofd hebben geduwd. En daarvoor in de hof van Gethsemane, toen hij doodsangsten heeft uitgestaan. En uiteindelijk werden zijn handen en zijn voeten gebonden en gespijkerd, vastgespijkerd aan het kruishout. En aan het kruis kwam hij in de diepte van die Godverlatenheid terecht. En na die 3 uur durende duisternis heeft hij het kunnen uitroepen, het is volbracht. Hij heeft aan alles volkomen genoeg gedaan. Gods deugden verheerlijkt. Gods recht gehandhaafd. Gods wil gedaan. Zo. Zo is hij Jezus. Zo is hij zaligmaker. Door zijn bloed te storten, door zijn leven te geven, door het volkomen offer te brengen en de schuld volledig te betalen. Daarom draagt hij die naam Jezus. Hij die door zijn kruisverdiensten de zaligheid heeft verdiend. Maar als we dan kijken naar het antwoord, dan staat er wel iets wat opvalt. Want dan staat er in dat antwoord, staat er niet omdat hij ons zalig heeft gemaakt en van al onze zonden heeft verlost. Nee, er staat omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Dat staat hier in de tegenwoordige tijd. Hij maakt zalig. Hij verlost van de zonde. Dat doet hij dus nog steeds. Hij is dus nog steeds bezig om zijn volk zalig te maken en te verlossen van de zonde. We zouden kunnen zeggen dat is in voorwerpelijke zin is dat gebeurd op Golgotha. waar hij de losprijs heeft betaald. Maar die door hem verworven zaligheid, die dient nou ook onderwerpelijk toegepast te worden in het hart van een zondaar. En dat behoort nu ook bij zijn werk. De door hem verworven zaligheid moet worden toegepast. Anders heb ik er niets aan. En anders heb ik er geen deel aan. En die toepassing, dat blijkt uit antwoord 29, dat is nou ook een werk van hem. Door zijn geest. Het is dus niet zo dat hij op Golgotha alles heeft gedaan en het nu maar de mens aan zet is. Want dan zou het van mijn gewilligheid afhangen of ik zalig zou worden of niet. En dan, nee, niet oppervlakkig alsjeblieft antwoorden op die vraag. Want dan die vraag, wie wil er zalig worden? Wie wil Jezus volgen? Wie wil tot Jezus komen? Wilt u het? Wil jij het? Als we onszelf leren kennen, dan zeggen we, ik wil niet. Niemand wil. Want er is niemand die van zichzelf God zoekt. We hebben ons van God losgescheurd. En we willen het liefst ook los van God blijven leven. Geen mens wil van zichzelf zalig worden. In zijn doodstaat is een mens ook nog eens een vijand van God. En voelt u ook aan dat het dan wel eenzijdig wordt als we alleen maar de nadruk leggen op die oproep, je moet tot Jezus gaan en je moet Jezus aannemen en je moet in Jezus geloven. Ja, al zou de beste prediker je aansporen. Al zou de ernstige preek worden gehouden. Al zou de meest gevoelige prediker inspelen op uw gemoed. Al zou de prediking nog zo indringend en appellerend zijn. Al zouden engelen als het ware voor u staan. Dan nog was er niemand die daarop inging. Want ik wil van mezelf niet. Als Jezus dus alleen maar een zaligmaker van verdiensten was geweest, dan zou niemand zalig worden. Maar hij is nu ook een zaligmaker van toepassing. En daarom kan ik zalig worden. Want hij zoekt zondaren op in hun verlorenheid. Waar Levi in het tolhuis verkeerde, kwam de heiland langs. Waar Maria Magdalena bezeten was door 7 duivelen, verbrak Christus die band. Waar Andreas en Simon Petrus druk in de weer waren met hun vissersnetten, werden ze geroepen door de Heere Jezus. Het is altijd weer de opzoekende zondaarsliefde van de zaligmaker, waardoor mensen uit de duisternis gebracht worden tot het licht. Daar zit niets van de mens bij. Zalig worden is nou geheel en al het werk van een drie-enig God. Denk maar aan Paulus. Hij was iemand vol ijver voor de dienst van de Here. Hield zich nauwkeurig toe op het houden van de wet. En hij kon het van zichzelf zeggen wat hij schreef aan de Filippenzen. In Filippenzen 3. Het 6e vers, als we daar van hem lezen, dat hij naar de ijveren vervolgen der gemeente is, naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Moet je denken wat Paulus van zichzelf zegt, wie van ons kan het hem nazeggen? Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar de Heere Jezus die vond hem in zijn doodstaat. En hij ontdekte Paulus aan de ondeugdelijkheid van zijn eigen werken. En zo kwam Saulus van Tarse verloren te liggen voor Gods aangezicht. Hij zag zijn ongerechtigheid en hij beleefde iets van zijn strafwaardigheid. En hij zag ook zijn eigen onmacht om daarvan verlost te worden. Hij ging verstaan dat hij zichzelf dat niet geven kon, maar dat hij aangewezen is op die Jezus die hij zijn leven lang had vervolgd. Ja, zo werkt de Heer. Dan snijdt hij alles weg wat van Saulus van Tarse is. Dan snijdt hij alles weg wat van ons is. En maakt hij een zondaar verlegen om de Heere Jezus. En doet hij zo'n ziel aangewezen zijn op het werk van de zaligmaker. En ligt daar in Damascus een man op zijn knieën. Die het zelf allemaal niet meer heeft. En die het zelf niet meer weet. Hij kan zichzelf er niet bij rekenen. Hij kan het zichzelf niet geven. Wat moet het voor hem een bevrijding zijn geweest? We lezen dat in Handelingen 9. Als de Ananias, als die daar tot hem komt. En als we dat lezen van Ananias, wat hij daar doet. Handelingen 9, vers 17. Als hij de handen op Saul legt en zegt, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Nou, in die woorden klonk voor Saulus van Tarse het evangelie van de verlossing en de bevrijding. Hij had het verstaan, niemand anders kan mij verlossen. Niemand anders kan mij bevrijden. Hij die eerst niets van Jezus moest weten. Maar toen Jezus hem onderweg naar Damascus bepaalde, bij zijn eigen ongerechtigheid en strafwaardigheid, toen verstond hij, zonder Jezus kan ik niet sterven en kan ik niet leven. Buiten Jezus wacht de eeuwige dood. En als u dat hebt verstaan, ja, dan krijgt die naam Jezus zoveel waarde en zoveel betekenis. Je krijgt Jezus nodig. En in die naam Jezus hoor je de liefelijke en bevrijdende klanken van de zaligheid. Buiten hem is er immers geen zaligheid te vinden. De zaligheid ligt alleen in hem. Wat wordt die naam je dan lief? En wat krijgt die naam dan een betekenis? In die naam ligt immers uw zaligheid. Een andere naam heb je ook niet meer nodig. Want deze naam bevat alles. En de meest goddeloze zondaar kan zalig worden door hem. En de meest zwarte zondares die kan rein gewassen worden door zijn bloed. De grootste overtreder kan door hem behouden worden. En degene met de meeste schuld achter zijn naam kan door hem gered worden. En in die naam Jezus ligt nou alles wat een mens nodig heeft. Het kan zijn dat jongelui in hun verkeringstijd, dat ze zo vol zijn van die ander dat ze niet anders kunnen dan denken aan die naam van die ander en de naam van de ander ook maar steeds in hun hoofd hebben en misschien ook wel overal opschrijven. Want op dat moment is het voor hem of voor haar, is de naam van de ander de mooiste naam die er maar is. Nou, zo is het ook met die naam Jezus. Als de Heilige Geest ons laat zien dat de zaligheid in hem ligt, dan heb je geen andere naam meer in je hoofd, in je gedachten en in je hart dan die naam van Jezus. Er is nog maar één naam in uw leven, de naam van Jezus. En daar draait alles om. Geen naam is er immers zoeter en beter voor het hart. Want achter deze naam gaat de persoon schuil. Jezus, hij die voor u onmisbaar is geworden. En zonder hem kunt u niet meer. Mag je hem kennen? En is die naam je ook lief geworden? Ja, zegt u maar, welke mensen horen er nu bij Jezus? Geen fariseeën. Geen vrome mensen. Geen mensen die vol van zichzelf zijn en vol van eigen gerechtigheid. Wel zondaren, tollenaren en hoeren. Mensen die God kwijt zijn. Mensen die God missen. Mensen die om hem verlegen zijn. En voor hen is die naam Jezus een blijde tijding. Er is een zaligmaker, een volkomen zaligmaker. Die, en dat is onze laatste gedachte, ook de enige zaligmaker is. Want alleen de Heere Jezus kan een mens zalig maken. Buiten Jezus is dus geen zaligheid. En de opstellers van de Heidelberger, die benadrukken dat ook heel uitgebreid. En dat heeft alles natuurlijk te maken dat zij ook afstand nemen van de leer van Rome. Bij Rome, waar men hun zaligheid en hun welvaart bij de heiligen of bij zichzelf zoeken. En daarom die vraag, geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Er zijn dus belijders van Jezus die hun zaligheid ook elders kunnen zoeken. Denk aan de Romeinse kerk, Maria en de heiligenverering. Dat laten we nu maar even verder liggen voor morgen. Laten we onszelf maar die vraag stellen. Hoe dikwijls ben ik, hoe dikwijls zijn wij niet bezig om buiten Jezus onze zaligheid te zoeken? Wat kan een mens een waarde hechten aan uitwendige zaken, alsof daar de zaligheid van afhangt? Daar kan er soms zo krampachtig mee worden omgegaan, alsof dat bepalend zou zijn voor de zaligheid. En wat kan een mens nog een waarde hechten aan eigen tranen, aan eigen kerkgang, aan eigen levenswandel, aan eigen gemoedsgesteldheden? Hebben we daar al erg in gekregen? Zijn we daar voor onszelf al bij bepaald? En hebben we al gezien dat wij allen zo gemakkelijk, want dat zit in onze aard, proberen onszelf voor God geschikt te maken en voor God op te knappen? En dat we heimelijk onze goede daden bij God in rekening brengen? Ik kom toch trouw naar de kerk? Ik lees toch elke dag uit mijn Bijbel? Ik heb een trouw gebedsleven? Ik probeer zo nauwgezet mogelijk te leven? In uitwendige zaken leef ik zoals de Heere dat van me vraagt. Ik leef netjes, ik ben ernstig, ik ben serieus. Ik heb wel eens berouw gehad over mijn zonde. Ik ben wel eens in mijn gemoed gegrepen onder een preek. En zo gaan we optellen. En leeft het heimelijk van binnen? Ja, eigenlijk zou God mij toch niet voorbij kunnen gaan. Eigenlijk zou hij me toch niet kunnen passeren. Het kan zelfs nog anders liggen dat wij menen dat wij zelf eerst iets moeten hebben voordat wij tot God kunnen komen. Dat wij God onze zondesmacht en ons berouw willen gaan aanbieden. Dat wij menen dat wij eerst onszelf moeten opknappen voordat wij tot Jezus mogen komen. Zit het niet zo in ons hart, in onze aard, dat we altijd weer bezig zijn om genade te willen verdienen? Dat we onszelf en van onszelf wat willen aandragen. We willen zelf wat hebben en wat meenemen. Had ik nu maar werkelijk een verbroken hart? Deed ik nou maar wat minder zonde? Was ik maar wat meer bezig met de dingen van de Heere? Was ik maar wat ernstiger? Dan zou ik God in elk geval nog iets kunnen aanbieden. maar zelfs met onze dierbaarste bevindingen kunnen wij voor een heilig en een rechtvaardig God niet bestaan. We kunnen er niet op leven en we kunnen er ook niet mee sterven. Dat kan alleen maar als Jezus in ons hart woont. Als we het geloofzicht hebben op de Heere Jezus. En bedenk wel, dit is nou het onderwijs wat de kerk der reformatie ons leert. Dat is de taal van de Heidelberger. Want de Heidelberger is heel radicaal. Het snijdt alles weg buiten de Heere Jezus. En het luistert ook nou. Want staat er in het antwoord, en dat is nogal wat, wat er dan wordt gezegd. En laten we dat tot ons indringen, tot ons doordringen. Antwoord 30. Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Ofschoon zij met de mond in hem roemen. Je verloochent hem dan. Want Jezus, hij is een volkomen zaligmaker. En zo gaat het antwoord verder. Want het is van tweeën één. Het is dus het een of het ander. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nodig is. Moeten alles in hem hebben. Jezus is dus een volkomen zaligmaker, of hij is geen zaligmaker. Hij wil voor zondaren niet iets wezen. Hij wil voor zondaren ook niet veel wezen. Maar hij wil voor zondaren nu alles wezen. Of Jezus is alles voor u, of hij is niets voor u. Dat is de radicaliteit waarmee de opstellers van de Heidelberger hier spreken. En hier gaan de wegen nou uiteen. Of we vinden alles in de Heere Jezus, of we moeten het met onszelf doen. En er is geen derde weg. Of je zoekt nog naar gronden in jezelf om voor God te kunnen bestaan. Of je hebt leren vinden de enige grond om voor God te kunnen bestaan. Jezus Christus. Want een verloren zondaar kan alleen met God verzoend worden door het bloed van het lam. En er is geen andere weg, zo leert de Heidelberger op grond van Gods woord het ons. Alleen in Christus ligt de zaligheid. En er hoeft van de mens niets bij. Er kan van de mens niets bij. En er mag van de mens niets bij. Zelfs geen zucht, zelfs geen traan, zelfs geen gemoedsgestalte. Helemaal niets. Want Jezus verwerft de zaligheid en hij past de zaligheid ook toe. Wat kunnen we dan onszelf ook dikwijls in de weg staan? En wat zitten onze zakken dan ook niet vaak vol? En wat hebben we daar niet van alles in gestopt? Wat we menen mee te moeten nemen tot de Heer. Borden vol met van alles. En het doet me denken aan dat verhaal wat ik las over die predikant in Schotland. Er kwam een jonge man naar hem toe. En die jonge man die wist niet hoe hij zalig moest worden. En hij kwam met zijn vragen bij die dominee. En hij kon tegen die dominee vertellen over de zonden die er waren in zijn leven. En alles wat hij wel had gedaan. De Heer had hem daarvoor de ogen geopend. En die dominee die vroeg aan die jongen, nou, vertel nou eens. Welke zonde zei dat dan? En die jongen noemde van alles op. Hij was in het café geweest, had de zondag ontheiligd, had gevloekt Op allerlei terreinen had hij niet netjes geleefd. Op allerlei manieren had hij Gods wet geschonden. Ja, zei die dominee, dat is helemaal heel erg wat je hebt gedaan. Maar je weet toch wel dat dat je grootste zonde niet is. En die jongen begreep het niet en die begon na te denken. En die zei, oh ja. En begon die nog grotere zonden op te noemen. En toen onderbrak die dominee hem en die zei tegen hem, joh, nu ben je bezig om allerlei zonden op te noemen. Maar de ergste zonde is dat je Christus in je leven hebt afgewezen. Hij die tegen je zegt, komt herwaarts tot mij. Maar je probeert nu buiten Jezus zalig te worden. En dat is de grootste zonde. En zit dat van die jongen niet in ons aller aard? En wat is het nodig om daaraan ontdekt en daarvan afgesneden te worden? Om de dood te leren schrijven op alles van onszelf. Ja, ook die lieve gestalte en die dierbare gemoedsgesteldheden en die aantrekkelijke bevindingen. Op onze ernst en op onze ijver. We zullen dat alles, alles kwijt moeten raken. De dood zal moeten komen te staan op alles van onszelf. Opdat we verstaan, de zaligheid ligt alleen in een ander, in die ander, Jezus Christus. En wij, we hoeven, we kunnen niets meebrengen. We komen zoals je bent, vol van zonde, onrein en groot aan schuld. Uitgeschud en uitgeput, vermoeid van al je werk, belast door 1000 zonden, beladen met schuld en met onreinheid. En misschien zit u vast in die banden van de zonde, lig jij gekneld in de boeien van de ongerechtigheid. In de Heere Jezus ligt alles. Hij is de enige zaligmaker. Hij is de volkomen zaligmaker. Hou dan op om jezelf op te knappen. En stop ermee om zelf iets te willen aandragen. Het zal niet gaan. De weg naar de hemel gaat niet van beneden naar boven. Die komt van boven naar beneden. Omdat Christus zelf die volkomen zaligmaker is. En hij opzoekt en hij terugbrengt in de gemeenschap met God. Jezus alleen is de enige zaligmaker. Die redt van de dood. En hij verlost uit de nood. En zijn goedheid, die is groot. Hij verlost zondaren. En in hem ligt het volle heil, de ganse zaligheid. Hij is Jezus, de zaligmaker, die verlost van al de zonden. En mag u hem kennen? Hebt u in hem alles mogen vinden? Heb je hem al mogen zien in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn algenoegzaamheid? Als die schuld overnemende borg en middelaar, is hij voor u al onmisbaar geworden? Heb je hem nodig gekregen? Ja, een verlorene, die vindt in hem zijn behoud. Een ellendige, die vindt in hem haar geluk. Jezus, de zaligmaker. De zaligmaker van zondaren. En waar hij in zijn profetische bediening je net als Saulus van Tarsen aan de grond brengt. En er een streep komt door al die dingen waardoor je misschien meende onberispelijk te kunnen zijn voor hem. Ga hem nodig krijgen. En ga hem aanroepen. In de nood. Bij het zicht op de dood. En mag je het ook verstaan wie die naam, die enige naam gegeven onder de hemel, wie die naam zal aanroepen, die zal zalig worden. En weet je, het is nou ook in die naam dat je bent gedoopt. Toen die naam van Jezus aan jouw naam verbonden werd, toen je nog een klein kind was. En wat een rijkdom. Als Gods geest je de betekenis van die naam gaat leren. En je die naam gaat spellen. En je die naam gaat aanroepen. Jezus, Zoon Gods, ontferm u, mijner. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, laat dat ook in ons leven gevonden mogen worden. Uw naam en uw naam alleen die eeuwig de eer ontvangt. En geef ons dan maar te verstaan dat onze naam er niet zo toe doet. Wij die soms zo trots kunnen zijn op onze naam en op onze werken. Maar dat het daar een streep door komt. Hoe pijnlijk dat ook is. In het bijzonder voor het vrome vlees. Want het denken van Rome, het zuurdesem van Rome, het zit zo ook verweven in ons aller hart. En we hebben het nodig dat uw Heilige Geest ons eraan ontdekt en dat gij dat uitsnijdt uit ons hart en leven, opdat we als een gans goddeloos nog maar één naam overhouden, de naam van Jezus. En geef hier dat het geen naam is die we op onze lippen alleen nemen, maar dat het een naam is die mag leven in ons hart. Bewaar ervoor om aan die naam voorbij te leven. Wie dat doen, wil gij ze brengen tot stilstand, zoals gij Saulus van Tarsen tot stilstand bracht. En wilt u onder uw volk en kinderen geven dat die naam van Jezus al meer waarde en betekenis mag krijgen. We danken u voor uw woord. We bidden of u met ons wilt gaan. Het verdere van deze dag wilt u vergeven wat zondig was. En we bidden u dat alles. In de naam van hem, uw Zoon, de Heere Jezus. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de lofzang van Maria. De lofzang van Maria. En daarvan het derde vers, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Thank you. Heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.